Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons gemeente deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. Gemeente, horen wij nu naar de wet des Heren en de hoofdsom daarvan en zingen wij daarna van Psalm 38 en daarvan het 18e en het 21ste vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen en zie mij Heer wien elk moet duchten tot u vluchten. Ik noemde u Psalm 38 vers 18 en 21 na de wet des Heren en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En Christus heeft deze woorden samengevat, lerend in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laat ons gemeente het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Willen in dat gebed ook de Heere dank zeggen in verband met het volgende. Lily Korenneef mocht gisteren uit het ziekenhuis thuiskomen. Wanneer wij Heere komen voor uw aangezicht, mag het zijn aan het begin van een nieuwe week. En het feit dat wij samen mogen zijn, het feit ook dat anderen mogen meeluisteren, laat zien dat u die God bent die in uw trouw ons in het leven hebt willen sparen en ons in het bijzonder ook van dit goede wil voorzien, dat u tot ons komt met uw woord. U hebt ons ook van andere voorrechten voorzien, want anders zouden wij tot op dit moment niet zijn gekomen. U hebt ons overladen met allerlei zaken die nodig waren om in dit leven te kunnen zijn. En als wij dan naderen voor uw ogen, hebt u er recht op dat wij u de Heere daarvoor danken. want vanzelfsprekend is het niet. Als wij denken aan zoveel op deze wereld, die leven te midden van soms zeer grote noden, dan hebt u ons voedsel onderdak en zoveel zakken die anderen missen geschonken. En dat niet zodat wij zouden kunnen zeggen dat we het waardig zijn, maar uit goedheid, onverdiend. Wilt u ons genadig ook nu geven wat wij nodig hebben? Een dankbaar hart niet alleen voor de voorrechten ons bewezen, maar ook uw leiding in deze dienst. U bent die grote God die zondige mensen wilt ontbieden, opdat ze zouden horen naar uw stem. Ja, Heere, wil uw stem laten horen. Uw woorden hebben reeds geklonken, de woorden van uw wet, om ons daaraan te herinneren wat u van ons gevraagd hebt in de achterliggende periode, en ook wat u wilt dat wij zullen doen, nu en al de dagen van ons leven. Dan hebben wij het u te belijden, gezondigd te hebben tegen uw heilige majesteit. Vergeef al wat niet was naar uw heilige wil. En leer ons onze treden te zetten in uw spoor. Wil ons genade gedenken. En wil het zo maken dat we in deze dienst u mogen ontmoeten, o Heer Jezus Christus, in het gewaad van uw woord. En dat we, Heere, mogen ervaren dat u dit huis van gebed inderdaad maakt tot een poort van de hemel, spreken tot onze harten. Er is heel veel wat ons van uw woord kan afleiden, en wij zijn er zo gevoelig voor. Maar wilt u door de kracht van uw geest onze gedachten gevangen leiden in die gezegende gevangenschap, dat ze geleid mogen worden om te bedenken wat tot onze eeuwige vrede nodig is, en wat nodig is ook om te wandelen in uw heilige wegen. Wilt u ons dat schenken, Heer? Want u bent die God die wonderen werkt, die wat hard is, zacht maakt, wat gesloten is, opent, die er ook voor zorg draagt, dat waar vrucht gevonden mag worden, daar meer vrucht mag komen. Heere, wilt u het laten blijken? Wilt u het laten blijken hier? Wilt u het laten blijken tot aan de einden van de aarde? Totdat onder Joden en onder heiden daar velen zullen zijn die zullen vallen voor hem neer, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, opdat wij door hem en opdat zij door hem mogen vinden genade voor genade, ontvangen al wat nodig is om straks zonder verschrikken voor uw heilig aangezicht te kunnen verschijnen, en om nu reeds te zetten onze treden in het spoor waarin hij voorgaat. U weet al wat wij nodig hebben en wat nodig is voor heel uw kerk op deze wereld, soms ook vervolgd, verdrukt, verlaten. Gedenk aan hen die staan op eenzame plaatsen. Wil ook in ons eigen land de verwereldlijking een halt toeroepen en nog mensen trekken die nu leven, soms hier openlijk, in de sfeer van hun eigen gedachten en de eigen overleggingen van hun hart, zonder God geen hoop hebbend in de wereld. Heere, wij vragen van u, wil het schenken in deze plaats, in ons vaderland en overal op deze wereld, opdat uw hemels en heerlijk huis vol zal worden. Als wij, Heere, naderen voor uw aangezicht, vragen we u ook wijsheid voor elk die in deze dienst een taak heeft. Zend uw licht en uw waarheid voor ieder van ons. En geef dat alles mag verlopen tot eer van uw heilige naam. Gedenk aan allen die bij deze gemeente behoren, ook de herder en leraar van deze gemeente en zijn vrouw. Wilt u hen gedenken? En allen die op een of andere wijze met de gemeente verbonden zijn, geef ze, Heer, uw rijke, uw onmisbare zegen. Bijzonder dragen we Lily Koorneef aan u op. Het mag dankbaarheid zijn dat na zo lange tijd zij de thuisreis mocht maken. Een wonder uit uw hand geschonken, uit uw bewarende hand. Wilt u haar en alle die bij haar behoren gedenken in uw zegen. Ook wijsheid geven om haar te leiden tot eer en tot zegen. Tot eer van uw naam en tot zegen voor haar. U hebt, Heere, bewaard. U hebt de thuisreis gegeven. Geef ook in afhankelijkheid van u al de dagen van het leven te mogen gaan in de weg die u wijst. Ja, Heere, geef elk die een taak heeft in opvoeding daartoe ook alle zegen. En geef dat er mag zijn een gewillig volk van mensenkinderen, van geslacht tot geslacht, om de streden te zetten op het spoor van uw waarheid. Zend daartoe de kracht van uw Heilige Geest. Wij leggen al deze dingen aan u voor en vragen van u. Hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden. In de naam van Hem, uw Zoon, die grote hoge priester, de middelaar, zittend aan uw rechterhand, wiens werk volkomen is. Hoor ons dan, o Heere, alleen om Jezus wil. Amen. Schriftlezing gemeente kunt u vinden in Psalm 32. Ik noem nu als schriftlezing Psalm 32. Daar luidt het woord dus hier als volgt. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brul de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in windenstijd, ja in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genade. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u gij rechtvaardigen. En zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Ik lees u een tweetal gedeelten uit het u voorgelezen schriftgedeelte en wel tweede gedeelte van vers 1 en ook vers 5. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heer. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Tot zover deze tekstwoorden. We willen deze tekstwoorden aan de hand van ook de andere vers uit het begin van deze psalm aan de orde stellen. U krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven in een drietal collecten, waarvan er twee zijn tijdens de dienst en één gehouden wordt bij de uitgang. De eerste collecte tijdens de dienst en de collecte bij de uitgang zijn beide voor de kerkvoogdij, terwijl de tweede collecte tijdens de dienst de extra collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. Van harte in uw milddadigheid de collecten aanbevolen. Laten wij gemeente gaan zingen van Psalm 32 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 en ook vers 6 van Psalm 32. gemeente. Wel gelukzalig. Als wij dat woord horen, dan spreekt dat woord van geluk. Wie is er werkelijk gelukkig? Het kan zijn als de vraag gesteld zal worden aan iemand van ons, van de jongeren of van de ouderen. Op wie zou je willen lijken? Op wie zou u willen lijken? Dat er heel, heel verschillende antwoorden naar voren zouden kunnen komen. Misschien als het openlijk aan de orde gesteld wordt, dat niet altijd het antwoord gegeven zou worden wat in het hart leeft. Kan zijn dat iemand zegt, is een hart. Ik zou wel willen zijn als die of die, die rijk is. Kan zijn dat iemand zegt, ik zou wel gelijk willen zijn aan diegene die veel roem heeft. Dat zal vast een gelukkig mens zijn. Maar of je dat dan altijd zou zeggen, dat is nog punt 2. Het kan ook zo zijn dat iemand zegt, ik weet wat het is, roem te hebben of rijk te zijn. Ik zou toch wel een hele andere vorm van voorbeeld willen kiezen als ik iemand tot voorbeeld mocht stellen. Want ik weet al wat dat andere is en het is me tegengevallen. Wel gelukzalig, wat is dat? Het oorspronkelijke woord in het Hebreeuws betekent iets dat voortgang heeft. Het heeft te maken, zo blijkt wel uit het verband van heel de Bijbel, met de goede band met de Heer. Want dan heb je toekomst. Dan mag je inderdaad zeggen, wel gelukzalig als je verbonden bent met de Heer. Wel, nu blijkt uit deze psalm niet duidelijk dat David zichzelf, David de dichter van deze psalm, als welgelukzalig beschouwt. Als je zo op het eerste gezicht naar zijn leven kijkt, dan zijn er heel wat momenten dat je dat niet kunt zien. Een veelbewogen leven. Wat heeft hij moeten vluchten? Alles achterlaten. Wat dat betekent, dat is eigenlijk niet goed uit te drukken. Te moeten vluchten met een vijand achter je aan. Meer dan eens laat hij dat ook in de psalmen naar voren komen. Van huis en haard verdreven, zeggen wij wel. Moeten vluchten zoals Saul hem achtervolgd heeft, gebeurde toch maar weinig. Hij is verraden door Doeg. En later moest hij opnieuw vluchten voor een zoon Absalom die hem naar het leven stond. Simeë heeft stof gegooid en stenen. En woorden uitgesproken die vol haat waren. Terwijl Absalom naar de kroon gestoken heeft, moest hij dus opnieuw vluchten in smaad en schande. En je kunt zeggen, David vraagt te midden van al zijn noden, we kunnen dat ook in de psalmen tegenkomen, meer dan eens om de bijstand en de hulp van de Heer. En dan kun je zeggen, ja, hij laat ook soms heel duidelijk merken dat hij die hulp heeft verkregen. Wel gelukzalig. De Heer is een helper. Maar wanneer we er goed over nadenken, kunnen we zeggen, dat heeft niet alleen te maken met de hulp die hij op sommige moeilijke momenten van de Heere heeft gekregen. Maar dat heeft ook te maken met de diepe wortel van die hulp. Dat blijkt uit deze psalm zeer duidelijk. Hij zegt namelijk, wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Het ware geluk heeft niet alleen te maken met de Heere als de helper, maar heeft te maken met de diepe gunst van God daarachter. Aan hem werden niet toegerekend zijn ongerechtigheden. Een geest zonder bedrog. Wanneer wij nadenken over wat er in deze psalm tot ons komt, kunnen we zeggen dat de band met de Heere in deze psalm wordt getekend als een band die wordt hersteld. En dan zie je in deze psalm heel wat woorden waarmee eigenlijk het verkeerde eerst getekend wordt. Dat laat ons ook zien dat de zonde een belangrijke zaak is om over na te denken. Dat zij die met de Heere leven ermee te maken hebben dat hun zonden aan hen zijn vergeven. En al die verschillende woorden laten iets zien van de ernst van deze zaak. Overtreding wordt genoemd. Je houdt je niet aan datgene wat je is voorgeschreven. Heel vaak heeft men het woord, al is het dan niet letterlijk, de betekenis ervan wel weergegeven met opstand. Met rebellie. Overtreding heeft in elk geval in de praktijk wel vaak die kant. Denk maar aan het feit dat we kunnen zeggen dat Adam een overtreder is. En de overtreding van Adam, wat was die anders dan opstand tegen het gezag van God? Dat had zeker te maken met een concreet gebod. Maar het had ook te maken met de opstand tegen de Heere, de hoogste wetgever. En sinds Adam zijn wij overtreders van de baarmoeder aan. Mensen vanaf het prille levensbegin die hun eigen gang willen gaan. Overtreding. Zonde wordt ook genoemd. Zonde wil zeggen het missen van het doel. Maar dan wel een missen van het doel waarin schuld is. Niet bij wijze van, nou ja goed, het kon niet anders. Ik heb gezondigd, zei David, toen hij van Nathan had gehoord, gij zijt die man. En hij was er zich van bewust dat hij zich nergens achter kon verschuilen. Hij had gedaan wat kwaad was in Gods oog. En had daarom de rechtvaardige toren van God verdiend. Ongerechtigheid wordt ook in deze psalm genoemd. Het kromme, het verkeerde. Werkers van de ongerechtigheid zullen een vreselijk loon ontvangen, laat de Bijbel horen. Zij zijn mensen die om zullen komen in de toren van God. En nu zegt David al die dingen. Die verkeerde woorden die gebruikt worden om aan te geven wat een mens van zichzelf uit is. Dat is nu voor degene die wel gelukzalig is, weggenomen. Die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, wiens zonde bedekt is, wiens overtreding vergeven is. En aan het eind van de reeks staat, en in wiens geest geen bedrog is. Wat wordt daarmee bedoeld? David heeft daar ook zijn eigen situatie mee op het oog. Want hij zegt direct erachteraan, toen ik zweeg. Te denken valt dat toen er wel bedrog was. Dat hij namelijk zijn zonde niet heeft beleden. Dat hij gedaan heeft alsof er niets aan de hand was. Dat hij zichzelf probeerde wijs te maken dat het zo ook wel goed ging. Zonder de schuld aan God bloot te leggen. Zonder de zonden aan de Heere te belijden. Als je je eigen overtredingen bedekt, zegt het woord elders, dan zul je niet voorspoedig zijn. Wel, dat heeft David ondervonden. Je komt dat meer tegen in de Heilige Schrift, dat daar mensen zijn die hun overtredingen bedekken. Ik verborg mij, sprak Adam in de hof. En toen Kain ondervraagd werd, toen gaf hij het ook niet toe. Hij zei, ben ik mijn broeders hoeder? Hij stelde er een vraag tegenover. En toen Gehazi bij zijn meester terugkwam, had hij op bedriegelijke manier van Naaman een bepaald geschenk had losgekregen. Toen zei hij op de vraag van de profeet, waar hij geweest was. Ik ben niet hier of daarheen gegaan. Gewone leven kan het ook zo zijn. Dat er iemand veel te laat thuis komt. Een jonger kind gezegd is om 5 uur thuis te komen. Het komt veel later. Probeert maar een beetje binnen te slippen. Als de vorige keer gezegd is, je moet je precies aan de tijd houden. Kan zijn dat het niet gebeurd is. Dat er net gedaan wordt alsof het hier al was. Kan ook gebeuren bij het leren dat iemand aan het leren is, zo gezegd. En als vader of moeder komt kijken, dan ligt er ineens een atlas bovenop iets anders wel, maar dan bedek je het zelf. Bedekken kan ook zijn even wegklikken, dat programma, dat je eigenlijk datgene wat je aan het zien was, dat een ander daar niet mee nodig heeft naar je vindt. Maar het kan ook zo zijn dat je dan wegklikt wat je niet zou mogen zien. Bedekken. Het niet belijden. Iemand met een strenge vader kennelijk had de auto van zijn vader geleend. En toen die kapot was, had hij hem laten repareren. De schade laten repareren, zodat zijn vader niks van wist. Hij had hem nog wat langer nodig, zei hij. Bedekken, niet openlijk vooruitkomen wat je verkeerd hebt gedaan. Er niet openlijk vooruitkomen waarin je gezondigd hebt. David heeft dat geprobeerd naar de Here toe. En zegt hij het, wel gelukzalig is de mens die alles als het ware onder het vloerkleed weet te vegen. Wel gelukzalig is diegene die mooi voor de dag komt. Nee. Hij zegt, wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Here de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Hij heeft wel geprobeerd te verzwijgen. Maar hij kreeg het steeds benauwder. Hij had het gevoel, hier kom ik niet meer uit. Tenzij dat ik belijd. Zelfs lichamelijk had het een sterke weerslag op hem. Zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Denk aan een boom of een plant. Waar de zon op brandt en zonder dat hij water krijgt. Dan gaat de levenskracht weg ebben. Zijn beenderen werden verouderd in zijn brullen de ganse dag, de gehele dag door. Rust nog vrede werd gevonden om mijn zonden, zegt een andere psalm in de berijming. Welke zonde David precies op het oog gehad heeft toen hij deze moeilijke tijd heeft doorgemaakt, staat er niet bij. In 1 Koningen 15 vers 5 wordt vooral de zonde met Batseba genoemd. Als de zonde waarin David van de rechte weg van de Heer is afgeweken. In zijn openlijke leven heeft hij in het algemeen de wegen van de Heer wel bewandeld, maar daarin duidelijk niet. Er is daarom ook wel gedacht, ook wel vanwege het feit dat je eigenlijk deze psalm kan zeggen, dat hij zo rijk van vergeving spreekt, dat ze de tegenhanger vormt van Psalm 51. Daar de belijdenis en schuldverslagenheid. Hier het spreken in terugblik van de vergeving. Maar of we per se aan die zonde moeten denken, het staat er niet uitdrukkelijk bij. Psalm 51 wel, hier niet. Maar of het nu van bijzonder openbare zonde of van meer heimelijke zonde geldt, van elke zonde geldt dat die bedekt moet worden. Zolang je hem zelf bedekt, zul je geen vrede hebben. Zolang je hem zelf als het ware weg probeert te moffelen, zal er geen troost zijn bij God vandaan. Verzwegen zonden zijn geen vergeven zonden. Er is een oud lied waarin de dichter zegt dat hem drukt de heimelijke smart van zijn beleden zonden die drukken op zijn hart. Maar vanuit het woord van de Heere kun je zeggen, als ze aan de Heere beleden worden, dan wil de Heere de schuld wegtillen. Maar als ze onbeleden zijn, dan blijven ze drukken. En dan kan een mens misschien door allerlei afleiding die druk wel proberen te vergeten, dat hij het niet zo merkt. Maar in feite de schuld blijft hetzelfde. Hernieuwde vreugde heeft David alleen ontvangen in de weg van schuldbeleiden. En dat geldt van elk kind van de Heer. zonde te belijden voor Gods heilig aangezicht is een wezenlijke zaak. Voor het eerst als mensen in de wereld hebben geleefd, of kan ook zijn dat hun leven lang wel kerkelijk hebben meegeleefd, als we dan voor het eerst gaan zien hoe het werkelijk is, dan is die schuldbelijdenis van belang. Een onmisbare zaak is het om te belijden voor de Heer. En later telkens weer: geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. In dat gebed wat Christus aan zijn discipelen geleerd heeft, wordt duidelijk dat zij die vergeving van zonde ontvangen hebben, niet verheven zijn boven het gebed om telkens weer opnieuw hun zonden voor de Here neer te leggen. Als ze zelf gaan bedekken, missen ze de troost. De wond moet blootgelegd, opdat de Heelmeester zal komen. En hij is tot redding gereed, om die zonde, hoeveel het zij, genadig te vergeven. En dat geeft dat wij ook de vraag aan onszelf moeten stellen: belijden ook wij onze zonde? Doen wij wat we in Handelingen 2 bijvoorbeeld lezen? Dat ze verslagen, doorstoken van hart gingen zeggen: wat moeten we doen, mannen, broeders? Erkennen wij gezondigd te hebben tegen God? David geheel meelaats van schuld, zegt Psalm 51. Zocht heil en zaligheid bij de Heer. En de Heer zegt door middel van de prediking van morgen: tel uw eigen armoede maar na. Op school zitten de kinderen wel eens een keer te tellen. Dan staan een aantal punten voor van de dingen die fout zijn. Dan tellen ze het op. En dan proberen ze soms wat af te krijgen. Ze zeggen: meneer, dat hebben we wel fout gerekend. Maar is dat wel fout? En een enkele keer vergelijken ze het zo met de buurman of buurvrouw. En dan komen ze erachter van: ja, kan zijn inderdaad dat er iets mis is gegaan. Dat wat bij de een fout gerekend is, bij de ander nog goedgekeurd werd. En dan moet het inderdaad hersteld worden, veranderd worden. Maar de Heer, als hij zegt: tel uw eigen armoede maar na, dan zegt hij niet: vergelijk iets met je met een ander, om er dan achter te komen dat je eigenlijk nog wel aardig goed bent. Maar dan wil hij dat wij ons verootmoedigen, dat wij ons vernederen. En dat is geen hardheid. Geen hardheid als de Heer zegt tegen een Canaanese vrouw dat ze te vergelijken valt met een hondje. En dat ze dan moet zeggen: ja, Heer. Want dan hoort hij vervolgens wel aan. En dan verhoort hij ook dat roepen van haar als ze zegt: ja, Heer. Maar ook de hondjes eten wat er valt van de tafel van hun meester, van hun Heer. Het is geen hardheid als de Heer zegt: tel uw zonde maar na, als hij de armoede aanwijst. Want waar zal de rijkdom van zijn ontferming beter worden genoten? En de eer van zijn naam en van zijn genade heerlijker schitteren dan waar een mens belijdt: het is alles van hem en er is niets van mij. Zaligheid niet af te meten bij God vandaan, voor een mens failliet. Donkerte van het faillissement. Laat de heerlijke schittering van de betaling des te beter uitkomen. Want als we lezen in deze psalm dat het gaat over de belijdenis van zonde: mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Toen hij belijdenis van zijn zonden deed, van zijn overtredingen voor de Heer, mocht hij ook ondervinden dat God in gunst en in genade op hem neerzag. Dat de Heere hem niet overliet aan zichzelf. Dat de Heere hem niet gaf naar wat hij waard was. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En dat komt bij de Heere vandaan. Dat lezen we met name in vers 5. En gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonden. Gij vergaaft. Gij staat er met heel veel nadruk. In het Hebreeuws staat bij het werkwoord niet altijd het persoonlijk voornaamwoord. Maar hier staat er expres nadrukkelijk bij. Gij. U, o Heer. Niemand anders. Bij mij komt geen goeds vandaan. Maar bij u komt alle goeds vandaan. Bij mij enkel zonde. Bij u volledige genade. En dan mag het waar zijn dat door die kracht van de Heere daar ook een nieuw leven mag komen, van vruchten waaruit de dankbaarheid naar voren komt. Maar als het gaat over wat het zondige hart opgeeft en wat de zondige daden vormen, kun je zeggen, van die mens valt geen goeds te verwachten. Maar bij de Heere wel, bij hem vandaan. Het is als het ware een juichtoon. Gij vergaaft. U hebt weggenomen. U hebt vergeven. Uw schuldbedekkend werk is voor mij voor eeuwig genoeg. En wat een belangrijke zaak is het dan om de zonde te beleiden. En dan mag er gepleit worden op deze psalm. Dan mag er gezegd worden, Heere, u bent nog dezelfde als in de tijd van David. Dan mag er nog gezegd worden, Heere, u bent die God die wonderen hebt gewerkt en die wonderen doet. Uit goedheid zonder peil, uit onverdiende genade, gunst niet af te meten. Gij vergaaft tegen alles in. Dat is vol bewondering. De ongerechtigheid van de zonde, van mijn zonde. Je zou kunnen zeggen, dat is toch dubbelop. Maar dat is met zorg zo gekozen door David, die uitdrukking. Beter gezegd, de Heilige Geest heeft hem die uitdrukking met zorg doen kiezen. Want door als het ware twee vergelijkbare woorden na elkaar te zeggen, laat hij zien hoe ernstig aan de ene kant die zonde is, maar ook hoe groot die genade van de Heer is. Niet Davids goede werken, niet Davids geloof, ook niet zijn schuld belijden, maar Gods vergeving, Gods liefde krijgt alle eer. Krijgt die vergeving en liefde ook in jouw leven de eer? Omdat wij mensen zijn die van dezelfde genade leven. Want dat is bedoeld als er staat, hierom zal u een ieder heilige aanbidden. Wat is een heilige? Wat is een vrome? Een ieder van de vromen. Wat voor mensen zijn dat? Dat zijn mensen die niet zwijgen als het gaat over hun zonde. Maar die hun schuld belijden. Ze zijn niet volmaakt in zichzelf. Ze belijden, zoals ons avondmaalsformulier dat zo treffend zegt, dat zij midden in de dauw liggen. Zij zijn niet daarin vroom dat zij kunnen bogen op grote prestaties. Ze zijn niet daarin vroom dat ze kunnen zeggen, zoals de fariseeën dat meenden te kunnen zeggen in de bekende gelijkenis, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen, rovers, overspelers of ook als deze tollenaar. Zij zijn daarin vroom dat ze het van genade alleen moeten hebben. Omdat hij vol ontferming zich over hen heen gebogen heeft. En dat wil de Heere laten blijken. Dat wil de Heere laten merken ook vandaag. Hij wil zich op het kermen nog steeds over schuldenaars ontfermen. En dan kun je daaraan merken of je vroom bent. Dat je niet vol bent van wat je zelf allemaal doet en laat. Ook niet in godsdienstig opzicht. Het is zeker waar dat een nieuw godzalig leven betekent dat je het woord van de Heere naspeurt, ook om te weten hoe je moet leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaten die trouwe Heere voor zijn gena vergelden? Wel, om hem te loven en te prijzen is er een wandel die te maken heeft ook met zijn geboden. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Maar de wortel van de ware vroomheid is het leven van de ontferming verworven door Gods eigen Zoon. Welgelukzalig degene wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Omdat het een vlak veld geworden is tussen de Heere en tussen die mens, heeft dat alleen met schuldbeleiden te maken. In feite denk ik dat ieder het antwoord vanuit het woord van de Heere wel weet. Schuldbeleiden op zich betekent nog niet dat die schuld wordt bedekt. Want door je schuld te beleiden wordt er niet betaald. Als je iets kapot gemaakt hebt, kun je zeggen, ik heb het gedaan. Daarmee is het niet gemaakt. Maar schuldbeleiden wil zeggen, zoals David dat hier noemt, het vragen naar die genade waar het hele woord van de Heere van getuigt, dat ze te maken heeft met het grote offer. Het is om Jezus wil geen zaak die dood loopt, geen rivier die verzandt. Het is de zaak van degene die niets heeft, maar die alles ontvangt. Vanwege dat onbestraffelijke lam. Vanwege hem die geen zonde had. Geen bedrog is er ooit in zijn mond geweest en ook niet in zijn ziel. Hij heeft ook gezwegen om zich te laten beladen. Hij heeft ook gezwegen om als het lam Gods te dragen. Hij heeft zichzelf gegeven, overgegeven. En zo door zijn bloed worden bedekt al de vuile zonden van degene die op hem gaan hopen. En daarom kun je zeggen, wie werkelijk vroom is, die zoekt het als een arme bij hem. En die mag het met verwachting zoeken. En die mag ervaren dat de Heere nog hetzelfde is. In zijn wijze van doen, dezelfde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in de eeuwigheid. Ben jij wel gelukzalig? Dat heeft niet met de bankrekening te maken. Het heeft niet met de gezondheid te maken. Het heeft niet te maken met eer of met roem. Het heeft niet te maken met wat de mensen van ons vinden. Wel gelukzalig degene die op de Heere vertrouwt. Die al zijn schuld en zonde voor hem heeft neergelegd. En die telkens opnieuw zijn weg, zijn handel, zijn wandel voor de Heere blootlegt. Smekend om ontferming. En dan mag je het zeggen. Ik zag en vond geen enkele grond in iets van mij. Maar ziende op het lam van God, mag je dan ook zeggen, het lam dat God zond, zo diep verwond, maakte mij vrij. Vrij van al mijn schuld en zonde. Zoals een andere psalm dat zegt. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. De Heere ziet geen zonde aan in zijn Jacob, geen overtreding in zijn Israël. Waarom niet? Jacob, Israël, zijn volk, en de aartsvader zelf trouwens ook, zijn allerlei zonden aan te wijzen. Hoeven niet lang te zoeken. Het leven van David zonde aan te wijzen. Uw, jouw, mijn leven zonde aan te wijzen. Je kunt ze bedekken. Probeer er niet aan te denken. Maar van God kun je ze niet bedekken. Maar wie ze beleidt en neerlegt voor Gods aangezicht, die mag ook leren de goede strijd er tegen. Maar die mag in de eerste plaats leven van die ontferming. om het inderdaad te zeggen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Voor eeuwig. Een belangrijke zaak. Veel belangrijker dan al die dingen van ons aardse bestaan. De Heere komt en hij zegt het ook vanmorgen. Geef mij uw hart. En wie van die genade leeft, die mag belijden. Gij hebt al mijn zonden bedekt. Die gaat de Heere de eer geven. Die gaat het zeggen. Hij die op Golgotha zichzelf heeft overgegeven. Tot in de bittere en smadelijke dood. Hij heeft al mijn zonden genadig weggenomen. Dan looft het hart de Heere. Dan prijst de mond zijn naam. Als die zaligmaker gezien wordt. Staat niet los van de belijdenis van schuld. Een blijvende zaak. Zolang er dit leven is. Totdat ze zullen ingaan. Alle die van genade leven. En het zullen mogen zeggen. Het lam dat mij gekocht heeft. Dat is waardig te ontvangen. Alle eer, lof en dankzegging. Dan is er geen schuld meer te belijden. Maar is er eeuwige vreugde. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65 vers 2. Wanneer wij, Heere, komen voor uw aangezicht, nadat wij uw woord hebben vernomen uit Psalm 32, dan scheiden vele eeuwen ons van David. Maar u bent dezelfde. En het werk wat u in zijn leven hebt gedaan, daar wilt u toch mee voortgaan. Al is het zoveel eeuwen verder. Want evenmin als David het waardig was, zijn wij het waardig. Maar evenzeer als David het nodig had, hebben wij het nodig. Dat u ons onze schuld vergeeft. En dat u ons doet zien op die rijkdom die nimmer meer vergaat. Op die schatten van vrede en barmhartigheid die nergens mee te vergelijken vallen. Wilt u dan, Heer, onze gedachten leiden op deze dag? Ja, al de dagen van ons leven. Om voor uw aangezicht neer te leggen. Al wat niet is naar uw heilige wil. Maar ook om te ondervinden. Dat u de raad mee weet. En dat u genade bewijst. Wij leggen dat, Heere, voor u de Heere neer. En smeken u. Ga met ieder van ons mee. Geef ook het verdere van deze dag aan uw gemeente, op deze plaats uw zegen en in de plaatsen hieromheen. Maar dat u weet dat elk nodig heeft. Ja, geef elk die in de strijd van het leven zichzelf telkens weer tegenkomt, ook te mogen ondervinden dat u een God bent die zondaren zoekt. En dat u gebeden wil wezen om uw ontferming. Vanwege hem. Dat onbevlekte. Dat reine lam. Dat gedragen heeft. Een last van zonde en plagen. Niet van zichzelf. Maar gekomen. Om met de misdadigers gerekend te worden. Kan hij op zich nemen. Voor anderen. O Heere, geef dat die ontferming ervaren mag worden. Ook hier, geef dan kinderen, aan jongeren, aan ouderen. Gedenk aan ons zoals we hier zijn. Gedenk aan hen die zij nu of later meeluisteren. Gedenk aan hen die dit kerkgebouw iets eerder verlieten. Heere, wil uw zegen schenken. En geven al wat nodig is aan elk van ons, nadat u weet dat onze weg, dat onze wandel is. U kunt ons zo leiden. Dat we het mogen zeggen. Uw genade, Heere, die is voor mij genoeg. En u kunt het ook geven. Dat dan gehoord mogen worden. Blijde klanken. Verheugd in u. Naar waarde nooit te danken. Geef dan dat er zo op aarde al iets mag zijn. Van die eeuwige vreugde. Een beginsel. Om ook uit te zien naar die dag dat u ongestoord alle eer en lof ontvangen mag. Wat bent u het, o Heere, waardig. Trek dan velen, opdat zij u zullen nalopen. Wij smeken het u dankend en biddend, in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 99 en daarvan het 7e vers en het 8e vers. Psalm 99 vers 7 en vers 8. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan en geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Het 7e en 8e vers van Psalm 99. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.